Daar zitten we dan in Boekhandel Over het Water voor een nieuwe aflevering, de tweede van het nieuwe seizoen van de lezers van Over het Water. De podcast van Boekhandel Over het Water met Joost Paars.
Hallo.
Hallo Joost. Welkom.
Dank je.
In Boekhandel Over het Water waar je werkt. Ik ben Lot Doeze, ik ben de eigenaar van de winkel. En tegenover ons, bij ons zit Ilse Lazaroms. Wij gaan met haar vandaag praten over een geest in de keel. Daarover later meer. Eerst de vraag aan jou, Joost. Wat ben je aan het lezen?
Ik ben aan het lezen Beginnen voor Gevorderden van Helene Gelens. Vierde bundel, dichtbundel. En ik hou sowieso ontzettend van haar werk. Mm-hmm. Haar werk is speels. Vooral heel speels. Muzikaal. Het is ook heel experimenteel. Het is soms heel persoonlijk. Het is soms heel politiek. Maar dus vooral heel erg speels. En dat is er zo fijn aan. Omdat poëzie, daar hangt vaak de gedachte aan van een soort van grootse, zware betekenis. Weet je wel? Je moet nu iets gaan zeggen. Gravitas of zo. Mm-hmm. En ik hou erg van gravitas, hoor daar niet van. Maar ja, wat bij Helene Gelens zo duidelijk wordt, is dat poëzie spel is. In beginsel is het spel.
Ja, zeg maar, heb je deze bundel opgepakt omdat je dacht, oh, ik heb zin in de nieuwe Helene Gelens?
Nou, of? Ja, ik volg haar werk, dus ja. Maar, ja. Maar in die zin zit ook wel de zin in dat spel. En ook wetende dat er bij haar, dat het ook niet alleen maar spielerij is, zeg maar. Dat in dat spel allerlei dingen gaan voorkomen. Daar komt nog bij dat de opzet van deze bundel heel helder is. Het gaat over beginnen, dus ze gaat zo echt zo ja, langs allerlei dingen die daarmee te maken zouden kunnen hebben. En ja, uiteindelijk heb je een soort heel kaleidoscopisch geheel van taal en gedachten en beschrijvingen en gevoelens die aan de ene kant te maken kunnen hebben met vastzitten als schrijver en mm-hmm. niet kunnen beginnen, maar ook wat betekent beginnen in een wereld nu die ten einde lijkt te komen met klimaatverandering, waar het politieke discours zo vijandig is, zeker naar vrouwen toe.
Ik vraag me dan af, hoe eindigt het dan? Hoe begin je een bundel over beginnen? Hoe eindig je een bundel die over beginnen gaat?
Ja.
Oh, daar ben je nog niet.
Daar ben ik nog niet.
Oké, to be continued.
Er is ook wel gewoon een... Door dat spelen is, wordt het ook... wordt zo'n bundel ook een ruimte waar je de hele tijd in terug kan keren. Dus het is typisch zo'n bundel, die lees je zo vooruit en dan weer een beetje achteruit. En je gaat een beetje kriskras en je gaat meerdere keren langs gedichten en zo. Het is gewoon heel fijn. Het is gewoon
mooi,
een heel fijn boek.
Ja. Heerlijk. Mooi voor op je nachtkastje.
Ja.
Mooi. Ja, we gaan het nu hebben over Een geest in de keel. Een boek dat bij ons alle drie op het nachtkastje heeft gelegen, of misschien nog ligt uit een soort van liefde. Weet ik niet, misschien. Maar ik dacht dat ik begin met, voordat we het gesprek beginnen, Ilse, mm-hmm. ga ik eerst een stukje voorlezen.
Oké.
En dat is niet een stukje uit Een geest in de keel, maar een stukje uit jouw boek. Dat heet Duet en het is vorig jaar verschenen bij Cossé. Boeken en baby's. Behalve die ene winter in Boedapest, ongetwijfeld veroorzaakt door een hormonenstorm of een diepe eenzaamheid, is het verlangen naar een kind nooit meer in die hevigheid teruggekeerd. Ik keerde terug naar het leven dat ik kende, naar mijn lichaam dat zich vooral bewoog tussen de witregels. Ik dacht dat iemand zoals ik, die vooral in haar hoofd leefde, niet bepaald het moedertype was. Ik dacht dat er aan een kind een langdurende liefde ten grondslag moest liggen, een voorspelbaar vastomlijnd leven. Ik dacht. Nu weet ik dat baby's en boeken totaal verschillende dingen zijn. Maar dit is het addertje onder het gras, schrijft Maggie Nelson in De Argonauten. Een boek dat ik las in de vertroebelde maanden na mijn dochters geboorte. Ik kan niet mijn kind vasthouden en schrijven tegelijk.
Ja.
Ja. Dat is...
Mooi.
Ja.
Mooi voorgelezen, dankjewel.
Alsjeblieft. Ja. Ja. Nou, op je boek staat Ilse Josefa Lazaroms. Mm-hmm. Dat is je schrijversnaam, mm-hmm. zouden we kunnen zeggen. Maar ja. Wij mogen Ilse zeggen.
Zeker, ja.
Fijn, fijn. Je bent schrijver van Duet. Mm-hmm. Ik zag volgens mij op Instagram dat je bezig bent met je tweede boek.
Mm-hmm. Ja.
Bijna klaar?
Mm-hmm. Mm-hmm. De eerste versie is bijna klaar.
Oké.
En dan begint het echte werk van het herschrijven.
Herschrijven, herlezen. Mm-hmm. Ja, ja, heel mooi. Dus je bent schrijver, maar je bent ook publicist. Mm-hmm. Je schrijft veel voor de Nederlandse Boekengids. Je schrijft veel voor de Groene Amsterdammer. Ik zou zeggen, mensen allemaal lezen, want het zijn, vind ik, prachtige stukken die je schrijft.
Dank je wel.
Maar je bent ook onderzoeker. Mm-hmm. Kan je een klein beetje vertellen wat je onderzoek is? Of ben je er helemaal mee gestopt met het onderzoeken?
Nee, ik denk niet dat ik daar ooit mee stop. Alleen, ik denk dat ik het nu wel heb verplaatst. Het was voor eerst eigenlijk voornamelijk academisch onderzoek wat ik deed. Historisch, Joodse studies, gender studies. En al die dingen doe ik nog steeds. Alleen, ik verplaats ze steeds meer naar het literaire. En is eigenlijk waar ik me de laatste paar jaar mee bezig heb gehouden. Dus vandaar ook mijn stukken essays in De Groene en de Nederlandse Boekengids en dat soort dingen. Maar dat zie je, wat je net voorlas, is natuurlijk eigenlijk een illustratie van het denken. Hè? Onderzoek heeft veel met denken te maken en zeker wetenschappelijk onderzoek. Terwijl creatief schrijven voor mij iets meer met gevoel te maken heeft. En goed, we hebben het nog niet eens over moederschap gehad. Dat gaan we zo meteen doen.
Zeker.
Maar ik ben iemand die eigenlijk, mijn hele volwassen leven en als kind ook al heel goed is in denken.
Ja.
En alles wat daar de voor- en de nadelen van het denken. Ja.
Dat zit ook heel mooi in je boek, vind ik. Dat je steeds terugkomt bij, ik ben iemand die nadenkt. We hebben je uitgenodigd om een geest in de keel te bespreken.
Mm-hmm.
Wat een boek dat, denk ik, bij uitstek gaat over schrijven met een baby op de arm.
Ja.
Ik denk dat we hebben je uitgenodigd omdat Joost en ik het allebei een heel mooi boek vinden, nog steeds. Maar in onze beoordeling erin, er steeds over in discussie raakte van, waar zit hem dat in? Want ik voel ook een bepaalde mate van ongemak bij het boek.
Ja.
En waar zit hem dat dan in? En ik dacht, Joost, wil jij misschien een kleine introductie geven van een geest in de keel.
Ja, dat is goed. Het is wel moeilijk, want het is een boek dat niet echt voor één gat te vangen is.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een heel raar boek. Ik leg het meestal aan klanten uit door te zeggen, het gaat over de verhouding van een dichteres nu met een dichteres in de 18e eeuw, een eerste dichteres. Van die eerste dichteres in de 18e eeuw is niets bekend behalve een gedicht. Dat toevallig in de eerste taal een van de allerbelangrijkste gedichten is die ooit geschreven is. Die krijgen dus op school, iedereen kent het. Dorine Grieva wil weten wie dat is. Die dichteres heet Evelyn Doof. En omdat er nauwelijks bronnen zijn, gaat ze eigenlijk haar lichaam op plekken en in situaties brengen waar die op de een of andere manier overeenkomen of raakvlak hebben met wat zij dan denkt dat Evelyn Doof moet mee hebben gemaakt, moet gedaan hebben, moet geweest zijn. En dan schrijft ze, en wat ze dan beschrijft is haar eigen leven. En wat voor mij de reden was om het boek te lezen, naast dat het boek begint met This is a female text, wat ik een heel mooie zin vind, maar ook dat het uiteindelijk blijkt te gaan over alles wat onzichtbaar is. Dus alles wat onzichtbaar blijft in de manieren waarop we onderling praten, politiek praten, geschiedkundig praten. En zij maakt dat heel persoonlijk. Het gaat echt over soms hele kwetsbare dingen die zij nogal blootgeeft. En ik vind dat het daardoor ook een beetje gaat over, en daar kwam ik eigenlijk pas op toen ik het voor de tweede keer las, over overgave.
Zeker.
Eigenlijk letterlijk het ter beschikking stellen van je lichaam.
Ja.
En daar zit het ongemak in. Ik bedoel, ik snap dat ongemak zeer goed. Ter beschikking stellen van je lichaam als deugd, als soort creatieve daad. En ik denk dat er in het boek ook een soort van ongemak daarover zit. Maar ik heb jou daarover gehoord, Lot, en ik heb jou daarover gelezen. Mm-hmm. Dat snap ik.
Nou ja, ik denk dat ik mijn ongemak nog moet uitspreken. Mm. Maar wat is jouw ongemak?
Nou, mijn ongemak is dat, maar dat is, om maar meteen met de deur in huis te vallen, En een voorstel op de discussie te nemen. Ik ben een man. Dus ik lees het boek misschien in die zin op een soort persoonlijke wijze anders. Omdat wat bij mijn genderrol hoort, mm-hmm. is het heft in handen nemen. Mm-hmm. En ik in alles. En dus als ik een boek lees over de deugd van het tegenovergestelde daarvan, dan is dat voor mij bevrijdend. Dus dat...
Snap
je? Dus
ja.
ook omdat ik creatief ben. Ik ben dichter. En ik loop altijd weer aan tegen nu moet je het heft in handen nemen. Nu moet je het maken. Nu moet je een keer die... Blablabla. Terwijl ik moet juist leren precies het tegenovergestelde te doen.
En mogen we je even onderbreken?
Ja, zeker.
Bedoel je dan ook jezelf verliezen? Want dat is natuurlijk ook waar het om gaat, hè, denk ik. Dat overgave in de zin van jezelf kwijtraken.
Ja.
En als we het hebben over auteurschap, hè, of creatief leven, kunstenaarschap, vrouwelijk kunstenaarschap, dan is dat juist weer hetgene wat je niet mag doen. Begrijp je? Hmm. Dat je jezelf, en zeker als het gaat om een schrijvende moeder, jezelf verliezen in kunst.
In kunst.
Dat mag niet en dat kan niet. Dat is tegenstrijdig aan het verliezen in het... In ieder geval, zoals een geest in de keel, het verliezen in het zorgen.
Ja.
Nou is het dubbelend natuurlijk dat zij daar kunst van heeft gemaakt. Maar daar zullen we het zo nog wel over hebben. Over hoe dan en waarom die strijd niet ter sprake komt. Ik denk dat het daarom gaat. Maar het verliezen in de kunst als vrouwelijke schrijver in dit geval... Mm-hmm. is van een heel andere aard... dan wat je net zei, als man zijnde. Dan zijn natuurlijk weer andere verwachtingen.
Ik vind het ook interessant, hoor, dat je zegt... ja, ik lees hierin dat het gaat over... dat ik me meer zou moeten verliezen. Dat ik eigenlijk me zou moeten overgeven. En dan bedoel je eigenlijk, denk ik, aan de kunst. Mm-hmm. Terwijl waar juist, denk ik, het voor vrouwen juist zo... Nou ja, eigenlijk precies wat Ilse zegt. Waar het voor vrouwen heel, heel lastig is. En denk ik ook hier... Het, zeg maar, het daar waar het schuurt, is dat ze zich niet kan overgeven aan die kunst.
Oh, kun je dat uitleggen?
Ja, omdat ze gewoon 4 kinderen heeft voor wie ze de hele tijd moet zorgen. Ja. Dus ze moet 's nachts, ze heeft 4 jonge kinderen, waarvan er eentje veel te vroeg geboren wordt, wat heel veel extra zorg met zich meedraagt. Daarnaast is ze duidelijk degene die het verantwoordelijk is voor het huishouden. Dus het gaat de hele tijd over lijstjes die moeten worden afgevinkt, dingen die moeten worden, was die moeten worden gedraaid, speelgoed dat moet worden opgeruimd. En dan alsmaar dat voeden, want ze is een zeer toegewijde borstvoeder. Ze voedt ook... Ze kolft ook extra melk af voor kinderen, om moeders te helpen die niet hun eigen kind kunnen voeden. Dus er zit in wezen heel weinig. En dan doet ze de kunst er ook nog even bij, zou je kunnen zeggen.
Ja, en alsof dat voeden, hè, dat borstvoeden, die melk, hè, is natuurlijk ook een thema in het boek. Het is een echo. Het wordt iedere keer herhaald. De melk die een soort van stroomt en stuwt door het boek heen. Maar ze verheft eigenlijk dat voeden ook tot kunst. Dat is natuurlijk eigenlijk het rare
eraan.
Het andersom. Maar dan hebben we het over het boek als een literair werk. Hè? Je dus in ieder geval... als thema, het voeden, wordt eigenlijk tot kunst verheven en verweven door het boek heen. Nou is de vraag, wat vinden we daarvan natuurlijk, hè? Van dit hele... Ik las het, die overgave is één ding, maar ik las het tegelijkertijd ook heel erg als opoffering. En dat is natuurlijk, dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Maar vanuit vrouwelijk perspectief, als er al één zo'n perspectief is wat niet bestaat, maar dit is er één van natuurlijk, hè. Is dat heel, kan dat heel tricky zijn, snap je? Dus waar in het verdwijnen, hè? Want als je jezelf zo geeft, dan op een gegeven moment zeker met kinderen en met voeden, en dat beschrijft ze natuurlijk ook het verdwijnen, het van je eigen ego en je eigen zelf, en ook het scheppende zelf, althans. Van literatuur. Alleen het boek ligt er. Dus er is iets gebeurd waardoor dit wel heeft kunnen samen gaan.
Mag ik er twee dingen over zeggen? Ja. Het ene is dat ik heel mooi vind hoe jij zelf beschrijft hoe het voelt om een kind in je buik te laten groeien in je eigen boek. Mm-hmm. Dat vind ik echt zo mooi. Misschien zoek ik zo het citaat nog even op. Ja. Maar dat was een van de dingen die ik zo herkenbaar vond, dat in wezen je lichaam niet meer van jou is. Mm-hmm. Ik genoot er erg van. Ik lees er bij jou wat meer een soort frictie in. Maar ik had ook heel erg het gevoel van, ja, ik ben nu een draagzak. Mm-hmm. Is niet een, dat, dan wordt het te negatief of zo. Ja. Ik had niet het gevoel, ik ben aan het scheppen, maar er wordt iets in mij geschapen. Ik ben de
je
vessel.
Je geeft iets door de vessel. Precies, ja. Dat woord moest ik ook aan denken. Ja. Vessel. Ja. 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 Ja, en dat is natuurlijk heel, heel mooi. Ik denk, kijk, ik zelf ben heel erg opgegroeid met die tegenstelling tussen voelen en denken. Dus dat komt weer bij het denken terecht. Alsof dat tegenstrijdig zou zijn. Wat ik ook mooi vind om te lezen, terwijl ik er zelf mezelf er niet in herken, is in bij een geest in de keel dat iemand dat wel kan. Dat een vrouw die ook schrijver is zichzelf wel kan verliezen in die zwangerschappen, in dat zorgen, in dat veranderende lichaam, in dat voeden, in dat de grenzen die vervagen tussen jouw lichaam en het lichaam van een ander. Ja. In dit geval vier kleintjes. dat vond ik heel mooi eraan. En ik denk, soms denk ik wel eens, als we het over dat dilemma hebben, hè, over dit boek, dat het misschien een verademing is geweest voor haar om iets te schrijven waar die ambivalentie niet in zit. Je hebt natuurlijk heel veel literatuur over, literatuur over het onderwerp zwangerschap, moederschap en vrouwelijk kunstenaarschap, waarin dat dilemma en die ambivalentie heel erg wordt benadrukt. Dat heb ik zelf ook gedaan, tot op bepaalde hoogte.
Ja.
Als je dit leest, is dat er niet? Het lijkt er niet te zijn. In het boek zelf was het voor mij alsof er geen
afwezig.
Het dilemma was afwezig. En daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij stellen, want dat moet er geweest zijn. Hoe schrijf je anders een boek? Maar binnen de kaders van het boek is dat misschien wel een verademing geweest om het daar niet over te hebben.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, tegelijkertijd maak je dan dus wel weer iets onzichtbaar.
Zeker, ja.
En datgene wat je onzichtbaar maakt, is wat wel in mijn leven, in mijn vrouw zijn ook, of in mijn mens zijn misschien wel, heel belangrijk is. Namelijk, hoe verenig je met elkaar dingen die niet te verenigen zijn?
Ja, zeker.
Een kunst... Ik ben geen kunstenaar, maar ik heb wel heel veel passie voor mijn werk.
Ja.
Je werk en je ambitie als mens.
Ja.
En dan ook nog je ambitie als moeder, in mijn geval. En dat ik vind dat een dat die worsteling...
Ja.
Ik denk dat niet meer, dat je in deze tijd niet meer aan die worstelingen ontkomt, omdat werk zo belangrijk wordt geacht maatschappelijk gezien. Omdat moederschap of ouderschap als maatschappelijk gezien als heel belangrijk wordt gezien. Omdat je zelf ontwikkelt als mens als heel belangrijk. Dus er worden je allemaal soort ambities toegedicht door de maatschappij. En die blijven in dit boek, voor mijn gevoel, allemaal buiten zicht.
Ja. Ja, ja.
En daar heb ik moeite mee.
Ja.
Ja, ik vind het moeilijk hoor, om in deze discussie te begeven. Omdat ik ben geen vrouw.
Mm-hmm.
Dus ik kan een gedeelte van het missen van iets alleen maar van jullie aannemen, zeg maar. En ik zou ook zeggen dat het speelt met dit problematische aspect ervan.
Kun je me en dan een voorbeeld dus ook geven waar het dan mee speelt?
Nou, op een gegeven moment wordt beschreven hoe Evelyn Doef en Art O'Leary tot elkaar komen.
Ja, want het is eigenlijk het Ierse gedicht is eigenlijk een soort rouwdicht.
Ja.
En tegelijkertijd een liefdesgedicht. Een
passioneel rouwgedicht. Ja. Zij ziet haar man vermoord worden. Ze loopt naar hem toe. Ze neemt een slok bloed van hem. En barst uit in dat passionele rouwgedicht. Dat is, er zit geschiedschrijving in het gedicht, maar het is ook meteen mythisch.
Ja.
Of legendarisch. Vlak voor het moment dat beschreven wordt hoe Evelyn Doof valt voor Arthur Leary, wordt beschreven hoe ze wordt uitgehuwelijkd.
Mm-hmm. Ja.
En kijk, Negriffa essayeert daar niet over. Ze beschrijft het gewoon. Maar wat er in mijn hoofd gebeurt, is er wordt een onderscheid gemaakt tussen gedwongen ter beschikking stellen van je lichaam en vrijwillig ter beschikking stellen van je lichaam.
Mm-hmm.
En ik ben het met je eens dat er niet over wordt gesproken in dat boek, maar door dat zo op te voeren na elkaar, vind ik wel degelijk dat die kwestie erin zit. Een ander ding was wat ik heel mooi vond net over wat jullie zeiden over melk.
Ja. Mm-hmm.
En dat melk stroomt inderdaad door het boek heen. Ik moest daarbij denken aan wat ik een hele mooie passage vind over geschiedschrijving. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geschiedschrijving.
Mm-hmm.
Dus mannelijke in poëzie. Dus het gaat over het opdracht geven van dichters om geschiedenis te schrijven in de tijd van Evelyn Doof. Dus in de 18e eeuw. Nou, er is een hele bibliotheek vol met gedichten die de geschiedenis van Ierland beschrijven. Dit zijn allemaal mannelijke gedichten.
Mm-hmm, ja.
Vrouwelijke gedichten die ze worden meegedragen in het lichaam. En zo vind ik dus ook die melk een soort van beeld van hoe vrouwelijke geschiedenis
veel fysieker is.
Door de tijd stroomt en door lichamen stroomt.
Ja.
En mijn stelling zou zijn dat vrouwelijkheid iets anders is dan vrouwen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat het in die zin, als je er een pleidooi in wil lezen, een soort pleidooi is voor dat soort vrouwelijkheid, dat soort geschiedschrijving.
Ik heb net een boek gelezen, dat gaat hierover. En ik dacht, ik wil heel graag die auteur uitnodigen voor een volgende podcast.
Ja. Mm-hmm.
Het boek heet, ik denk, Garcia Marquez en de Honeymoon Quiz.
Oh,
Het is van Lisa Boersen.
Ja.
En zij schrijft over hoe zij haar moeders cultuur, ze is in Nederland geboren uit een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader, hoe zij haar moeders cultuur heeft meegekregen door de verhalen van haar moeder.
Ja.
Door daardoor gevormd is. En dat heeft iets, dat verhalende, dat is eigenlijk die stroom van vrouwelijke doorgeven zit heel erg in verhalen, in ook in vaardigheden, in leren, bij wijze van spreken, leren breien, leren haken, leren borduren. Als je bijvoorbeeld Afkes Tiental leest, dan zitten die meisjes allemaal op de kist te breien. En Lisa Boersen zegt, mijn culturele achtergrond wil ik doorgeven aan mijn zoons. En dat zit in die verhalen van mijn moeder over haar moeder en haar grootmoeder. En dat, ik denk dat herken ik een beetje in jouw verhaal, denk ik. Dat is veel meer een stroom dan een hakken in boeken of
en ook, geen reeks veroveringen. Heel ander soort manier om te kijken naar wat er gebeurt eigenlijk.
Ja.
En voor mij staat het vrouwelijke in dit boek ook daarvan in het teken.
Ja.
Zonder weg te poetsen wat jullie vanuit jullie eigen ervaring.
Maar dat is ook helemaal geen tegenstelling, denk ik.
Ja,
want
denk ik ook niet.
Het leuke is natuurlijk, het mooie eigenlijk aan dit boek is dat zij haar verbeelding gebruikt, hè, om een werkelijkheid terug te halen die verdwenen is. Mm-hmm. Dus we hebben een gedicht, we hebben een aantal archieven, we hebben wetenschap, hè? We hebben de academie. Dat natuurlijk een heel conservatief mannelijk bolwerk is. En ze beschrijft ook hoe ze op zoek gaat naar informatie, naar fragmentjes over het leven van haar geliefde dichteres. En dan zegt ze, ik ben geen academica. Ik ben een dichter. Ik gebruik mijn verbeelding.
Precies, ja.
En ik gebruik mijn eigen lichaam. En ik plaats mijn eigen lichaam in een koor van andere vrouwen die voor mij en dingen hebben verteld en de borst hebben gegeven en hebben gezongen tegen hun kind midden in de nacht. En dat wordt, en op een gegeven moment zegt ze ook, zing mee. Niet iedereen heeft daar zin in, maar zing mee is natuurlijk ook een manier om te zeggen, vertel met mij mee en praat anders over het verleden en gebruik andere middelen om tot een bepaald soort waarheid te komen. Hè? Dus zij gebruikt haar verbeelding om om het leven van een andere vrouw tot leven weer te brengen. En dat is natuurlijk.
Maar ik weet niet. dit is wat, waar zij heel erg gebruik van maakt, volgens mij, is wat Johan Huizinga de historische sensatie noemt.
Oh ja.
Dus het in aanraking komen met het verleden, dat doet zij heel letterlijk door, volgens mij, zelfs kiezelstenen op te pakken.
Ja. Ja.
Maar ook door naar het huis te gaan waar Evelyn Doef gewoond heeft. En daar te gaan voelen en dan te voelen, wat voel ik zelf in mijn huis? Dat vind ik zelf ook een hele mooie manier van naar het verleden kijken. Door je veel meer jezelf daar ook in te plaatsen. Van kijk, ik speel als historicus een rol. Dat zegt ze, zij is dan geen historicus, maar eigenlijk zegt ze, ik heb ook een rol in deze vertelling.
Ja, ja, nou heel erg.
Ja,
ja, zeker nu.
Ja, maar wat ik er daaraan, wat ik zelf er toch ook aan de andere kant ingewikkeld aan vind, is dat ze. Ze identificeert zich heel erg met Evelyn Doef, omdat die ook dichter is, omdat ze ook vrouw is, omdat ze ook kinderen had. Maar tegelijkertijd vind ik dat ze daarmee soms bepaalde elementen van Evelyn Doef weer uit het zicht laat verdwijnen. Want voor haar is Evelyn Doef in eerste instantie een moeder. En in mijn lezing van haar. Terwijl volgens mij het gedicht gaat over die enorme liefde. Die waanzinnige, dat ze zoveel van die man houdt, dat ze zijn bloed drinkt als hij doodgaat. Daarmee overstijgt het gedicht van Evelyn Doef haast een geest in de keel. Daar spreekt zo'n gepassioneerde liefde uit voor die man. Die een beetje een rascal is, zeg maar. Een beetje een rebel. En iemand die zich buiten. Daarom is hij natuurlijk ook zo populair. Is dat gedicht zo populair in Ierland? Is een man die niet conventioneel is.
Ja.
En ze houdt er heel erg van. En wat ik heel erg mis in een geest in de keel eigenlijk, is een soort reflectie op haar eigen liefdesleven. Dus een paar keer komt een soort seksuele ervaring wel langs. Maar eigenlijk is die man alleen maar komt in beeld als hij zegt, ik ga een knipje zetten, want ik wil niet nog meer kinderen.
Dat is pas het nawoord, hè? Helemaal aan het einde. Dat weten we niet eens officieel, het staat. Het is een nagedachte eigenlijk.
Ja.
Nee, maar weet je, ik denk ook, wat ze natuurlijk gemeen hebben, hè, is een overgave en het verliezen in een liefde en het zorgen. Ik denk dat voor...
Maar ik weet niet of Evelyn Doof het zorgen doet.
Nee. Het verliezen van het zelf eigenlijk. Hè? Ik bedoel, zij. En ze maken er allebei iets van. De een schrijft een gedicht, de ander schrijft een boek. In die zin maak je iets door jezelf te verliezen. Dat hebben ze denk ik gemeen. Alleen, ik begrijp ook wat jij zegt. Het rouwen om een geliefde als vrouw heeft veel meer autonomie en identiteit waarschijnlijk dan het jezelf helemaal verliezen in het moederschap of het zorgen voor.
Ja, precies.
Dat is het verschil.
Precies. Ja.
Kun je dat nog een keer zeggen?
Ja.
Zal ik het herhalen?
Zeg jij het maar. Oké, even dus, jouw woorden. Ja.
In feite, de manier waarop Evelyn Doof haar overgave beleeft, is in de rouw om iemand, om haar man. Mm-hmm. En dat heeft iets heel erg zelfstandigs. Ja. Een heel erg eigen identiteit heeft ze daarin.
Ja.
En dat is een ander soort verliezen dan het je verliezen in het moederschap. Of in het zorgen, in die melk.
Dat snap ik.
Precies dat is het, ja.
Ja, en het is ook, dat contrasteert het boek dus ook. Door die keuze voor Arthur Leary ook zo te onderstrepen als een vrijwillige keuze. Door hem vooraf te laten gaan. Door die uitverblikking. Dus, hè, terwijl bij het moederschap van dat de hele tijd de vraag is, inderdaad.
Ja, maar ik vind juist, dat vind ik juist helemaal niet. Ik heb het gevoel dat zij heel erg kiest voor dat moederschap. Dat echt haar eigen keuze is. Want ze wil ook eigenlijk, wil ze gewoon nog een kind. En dan zegt die partner, ja, nu is het klaar.
Maar is het niet zo dat, want jullie hebben het gehad ook over jezelf verliezen en dat het problematisch is. Ik denk dat Evelyn Doof zich niet verliest in Arthur Leary, maar zichzelf vindt in Arthur Leary. En ik denk dat die echtgenoot van haar, die een knipje laat zetten en daarmee op zijn eigen kleine mannelijke manier zijn lichaam opoffert, Daar zit een contrast, ja. Een overeenkomst in en een contrast.
Ja.
Maar daarmee ook zegt, jij gaat te ver. Jij verliest jezelf te veel.
Ja.
En door, ik doe nu dit offer, zodat jij dat niet meer hoeft te doen.
Ja, maar het staat buiten de kaders van het verhaal. Precies. Snap je? Dat is het.
Maar dat maakt het nog extra problematisch. Ja,
ja precies. Dat is het inderdaad. Want het had eeuwig door kunnen gaan, denk ik. Hè? Zo zonder...
Maar en dat mis ik dus. Dat, het, dat, er wordt, dat, dat wordt eigenlijk nooit ter discussie gesteld.
Nou ja, en daarnaast, als jij jezelf verliezen in kunst... Hè, is natuurlijk wat heel veel mensen zouden willen. Hè? Dat is... Ik bedoel, ik heb ook zelf de ik voel heel erg, ik zou willen verdwijnen en weer boven komen totdat dit boek af is, bijvoorbeeld. En dat gaat helemaal niet. Je hebt leven, je moet eten, je moet zorgen voor in dit geval mijn dochter.
Ik denk dus dat zeg maar, mijn eindstelling zou zijn dat het boek dat ze wel degelijk ter discussie stelt. En dat je dat kunt zien aan het feit dat wij er nu over aan het discussiëren zijn.
Ja.
En juist door dat knipje buiten het kader van het boek te zetten, wordt het bijna ondraaglijk zo.
Maar zou het kunnen zijn dat ze heeft willen... Dat je je af kan vragen, hè? Waarom is jezelf verliezen in moederschap geen... Waarom is dat niet iets wat waarde heeft? Kijk, jij en ik gaan er natuurlijk, wij gaan ervan uit dat niet zo waardevol is als je verliezen in de kunst bijvoorbeeld. Maar het kan...
Nee, dat is het niet.
Nee.
Dat is het. Voor mij is het dat niet. En precies, het is heel mooi, want jij zegt, ja, daarom discussiëren we erover. Nee, waarom discussiëren we erover? Omdat heel veel andere boeken over moederschap die wel over het schuren gaan, niet zo breed gelezen worden.
Oh ja.
En er dus heel dat het heel moeilijk is om daar gewoon drie mensen over te vinden die daar een mening over hebben, die daarover willen praten.
Ja.
Dat is echt, dat vind ik het probleem. Want ik zou heel graag precies dit gesprek willen voeren over Depth of Speculation van Jenny Offill. Ja. Of over de baby van Marie-Darrieus Hec. Wat ik toen ik een kind kreeg, uit de ramsje heb getrokken, omdat het gewoon niet verkocht. Want het gaat over een vrouw die zich verhoudt tot de moeder, die eigenlijk een fenomenologisch onderzoek doet naar haar eigen moederschap op het moment dat ze een kind krijgt. Probeer daar maar eens een man te vinden om daarmee over te praten. Dat lukt gewoon bijna niet. En dat is denk ik het waarom we hier wel over kunnen praten. Want dit is een literair werk. Hier kunnen we over zeggen van het is ook literatuur. En
dit begrijp ik. Ja, dit begrijp ik.
En daarom, en ik denk dat ik zou heel graag eigenlijk elke, misschien wel elke keer een gesprek over zo'n soort boek willen voeren. Mm. Omdat ik denk, maar er zijn boeken die zo prachtig gaan hier over. Ja, als je aan Jenny Offill denkt, die dan schrijft, ik wilde een art monster zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. I wanted to be an art monster. En toen kreeg ze een huilbaby.
Yeah.
En dat die prachtige... Hoe zeer die liefde er is voor dat kind en voor dat moederschap en die overgave van, kijk, ik ben hier voor mijn kind. Ik sta hier in de boots onder die TL-buizen. Ik sta hier naar die ongelooflijk lelijke muziek te luisteren en mijn kind valt hier in slaap, dus ik blijf hier staan. Want ik heb eindelijk rust. Mm-hmm. En dan staat ze daar en dan kijkt ze naar het hoofdje van dat kind en dan ziet ze zo die spiraal van dat haar en dan denkt ze, wat hou ik toch van haar? En precies dit, dat het gaat over het kind, niet over een soort van het melk, maar het kind, of de het geven van melk aan kinderen, maar het over kind. Het kind, over ik als moeder en over ik als art monster. Ik bedoel nu vanuit Jenny Offill gesproken. Ja. Dat vind ik dat het daar schuurt, dat vind ik prachtig.
Maar er zit hoe dan ook. Dat schuurt hoe dan ook. En dat weet ik vanuit mijn ervaring. En ik heb natuurlijk zelf ook zoveel boeken juist over dit onderwerp gelezen. Ik heb ze in alle hoeken en gaten gezocht en gevonden. Omdat ik er zelf zo mee worstelde.
Ja.
En je hebt gelijk, als boekverkoper en ook als lezer, het valt je natuurlijk heel erg op. Mm-hmm. Welke boeken er verkocht worden. En welke discussies we hebben over welke boeken. Ja. Dat is.
Want ik denk, kijk, we zouden natuurlijk op basis van jouw boek ook een gesprek hierover kunnen voeren.
Ja.
Omdat wat ik heel mooi vind aan jouw boek is dat die schuring erin zit. En daarnaast ook Dus het gaat over jezelf als eigenlijk als mens, niet een, ja. Als kunstenaar, maar ja. ook als onderzoeker. Als, ja. Hoe hou ik mezelf? Tegenwoordig is het niet meer zo dat er één werkende partner is en één iemand zorgt voor de kinderen. Maar je wordt geacht, je moet zelf je onderhouden, wat helemaal niet erg is. Maar wat wel zorgt dat het moederschap altijd nog een extra belasting heeft. Want mm-hmm. Je kan eigenlijk je niet verliezen in dat moederschap, want er moet gewoon brood op de plank. Dat laat jij heel mooi zien in jouw boek, vind ik. Mm-hmm. Dus zo zijn er... En dat is eigenlijk, nou ja, dat is mijn frustratie daarover. Dat ik denk, we kunnen hierover praten. Ja,
maar dat is iets wat ik het boek niet verwijt. Maar wat ik... Hè, maar, zeker niet in literaire zin.
Nee.
Maar dat kun je het discours verwijten.
Ja. Ja, precies.
En, dat, ja. Ja. en dan kun je ook zeker. Nog zeggen misschien dat dit boek niet bijdraagt aan de verandering van dat discours.
Precies. Ja, ja. ja dat, is, nou, en, dat ja. is heel mooi. Ja, dat en is dat een mooie conclusie.
Dat,
ja.
Zonder ja. ook maar een ja. sikkepje in te leveren van ja. voor dit boek, dat onderschrijf ik.
Ja. ja.
Dat trof ja. ik gewoon. Ja. ja.
Ik heb hem gisteren gemaakt. Ik heb hem dus ook al voorgeproefd. Wat we altijd doen in de podcast is iets proeven uit een kookboek. Gewoon omdat je eigenlijk een kookboek alleen maar kan beoordelen door te doen en daarna te eten. Ik heb deze keer gebakken uit Bak & Relax van Jessica Elliott Dennison. Ik hou heel erg van bakken, maar ik hou niet van gedoe. En bakboeken zijn altijd gedoe, want dan moet je Zeeuwse meel hebben en gebuild. Of je moet precies wel het zus en zo doen. En nou, daar kan ik niet zo goed tegen, want dan dat kost te veel tijd. Dus ik dacht, ik ga deze uitproberen. En toen zat ik ineens bijna een week thuis met corona. Toen dacht ik, om mezelf niet te vervelen, want ik was eigenlijk niet ziek, heb ik gewoon elke dag hier iets uitgebakken. Het is heel erg foolproof. Het is heel erg fijn de recepten zijn. Tijdens de lockdown door de klanten van Dennison's koffiebar getest. En dat merk je ook, want het is gewoon... alle recepten zitten gewoon heel goed in elkaar en gaan heel erg uit van je eigen voorraadkast. Maar dit had ik nog niet eerder gemaakt. Dit is cake voor bij de koffie. Er zit yoghurt in, meel, bakpoeder, olie, eieren, citroen en sinaasappel. En smaakt het?
Ik vond het geweldig.
Ja?
Mag ik er nog een?
Ja, zeker. Pak.
Ja, dit is heerlijk. Dit is heel lekker.
Dit kun je gewoon...
Serveren in een
restaurant.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Het is grappig, want het is en zoet, maar niet heel erg zoet. Het voelt alsof je iets gezonds eet, heb ik het idee.
Oh, echt?
Ja, vond ik wel. Ja, misschien eet ik niet veel zoetere zaken, maar heel erg lekker luchtig.
Ja, luchtig.
Heel goede structuur, inderdaad.
Ja.
En wat jij zegt, het is tegelijkertijd wel heel zoet,
ja.
maar er zit nog iets doorheen. Dat citroen zit er doorheen. Dat ja, maakt dat er, zeg maar, dat het zoete wordt... gekaderd of
ja,
zo. Niet gerelativeerd, niet verzwakt, maar gekaderd.
Ja, een beetje, er wordt tegenwicht geboden. Ja, er zit ook yoghurt in. Nou,
oh dat ja, nee, het is echt gewoon heel, heel fijn.
Ja, dat vind ik dus ook. Eigenlijk zijn alle recepten in een boek zijn zo heel... Dus dit is eigenlijk, denk ik, 10 minuten werk...
Niet.
Jawel.
Dit heb je in 10 minuten op tafel.
Nee. Daarna moet het nog een half uurtje in de oven.
Oh ja.
Nou, dit was dus Bak & Relax van Jessica Elliott Dennison. Een aanrader dus.
Absoluut.
Zeker.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. En we hebben het gehad over Een geest in de keel van Doreen Negreva, zeg je het zo?
Negreva, klopt. Over de voornaam heb ik verschillende geluiden gehoord.
Oké. Okay. Nou ja, ik heb een zeer positieve associatie met de naam Doreen.
Oké, okay, dus maar het is natuurlijk gewoon Doreen, maar dan in het Iers.
Ja. ja. En bij ons te gast was Ilse Josefa Lazaroms, die het mooie boek Duet schreef. Over moederschap, maar ook over heel veel meer. Ik heb een boek voor je meegenomen, als dank. Het is van de Nieuwe Toneelbibliotheek. Het heet Women in Troy as Told by Our Mothers. Van Thiago Rodriguez. Ik ben hier naar de voorstelling geweest in Frascati. Ik heb heel hard gehuild. Heel hard. Omdat het zo mooi is. Dus het gaat over acteurs die aan hun moeders vragen: vertel jij mij de geschiedenis van de oorlog in Troje? Acteurs van nu, hè?
Ja.
Aan hun dode moeders, aan hun levende moeders. En die moeders, een van de mooie dingen is, wat een van die moeders zegt is: ja, maar hoezo wil je nu opeens het vrouwelijk perspectief? Want wij hebben toch ook deze oorlog alleen maar via mannen te horen gekregen. Wij kunnen helemaal geen vrouwelijk verhaal over deze oorlog vertellen.
Nee.
En dat is een van de dingen. En een van de andere dingen is dat steeds terugkomt: oké, ja, maar je laat het dus nu opschrijven door een man.
Mm.
Hoe? En dat ze aan het eind zeggen: wij vertrouwen erop dat dit toch een heel, dat dit goed komt. Mm. Dat is heel mooi. Het is een fantastische voorstelling. Het is een fantastische tekst. Ik hoop dat je hem...
Dankjewel.
Nou ja, dat je er veel plezier aan hebt. Ja.
Nou, ik hou heel erg van heel hard huilen. met en door de kunst, laten we maar zeggen.
Ja, precies.
Heel erg bedankt. Dankjewel.
Graag gedaan. Ja, ook bedankt.
Ja.
En nou, dit was hem voor deze keer.